wijsheid gebruik in combinatie met de Bijbel, dan zullen de meesten van u denken aan Salomo. Salomo heeft een aantal Bijbelboeken op zijn naam staan en die wordt ook wel in de theologie genoemd de wijsheidsliteratuur. Psalmen, spreuken, hooglied, prediker. Maar toch is er ook nog iemand anders in de Bijbel die gekend werd om zijn wijsheid. En het thema waar ik vanmorgen met jullie over na wil denken is een thema uit het Bijbelboek Daniël. Welke lessen kan ik leren van Daniël? Even een hele korte schets om te beginnen. Daniël was waarschijnlijk, maar dat is niet 100% zeker, geboren in Israël en samen met zijn ouders als balling weggevoerd naar Babel toen Nebukadnezar Israël had overwonnen. Misschien is hij zelfs in Babel geboren, dat weten de exegeten niet. In ieder geval, Daniël had gelovige ouders. En in hoofdstuk 1 lezen we hoe Daniël wordt geselecteerd samen met andere jongelui als tiener, ergens tussen de 15 en 20 jaar, voor een selectieve opleiding. Je zou ook kunnen zeggen een indoctrinatieprogramma. Hij wordt geselecteerd. Hij moet 3 jaar naar de universiteit toe. Ik zeg het maar even in hedendaagse termen. En daar moest hij de Chaldeese cultuur leren. Daar moest hij de Chaldeese taal leren. Daar moest hij de Chaldeese geschriften bestuderen. En uiteindelijk moest hij ook leren om het voedsel wat de koning opdiende te gaan eten. Voedsel wat niet kosher was. Wat niet voldeed aan de normen die God had gegeven aan het Joodse volk qua eten. En wie Daniël een beetje kent, het Bijbelboek Daniël, weet hoe Daniël daarmee omgaat. Hij en zijn 3 vrienden vragen om een uitzondering en God zegent dat. In Daniël hoofdstuk 3... lezen we dat Daniël onder dezelfde koning, koning Nebukadnezar, ik moet dat eigenlijk goed zeggen, het was niet Daniël, maar waren zijn 3 vrienden op dat moment, weigeren om voor het gouden beeld te buigen. Daarmee lijken ze hun doodvonnis te tekenen. Maar God doet een wonder en zorgt ervoor dat de 3 vrienden van Daniël niet verbranden in de vurige oven, maar ze er door een wonder weer uitkomen. En dan is het zo dat Daniël in hoofdstuk 5, waar we ons gaan op focussen, uiteindelijk, nadat koning Nebukadnezar gestorven is, weer opnieuw, als het ware, naar het hof geroepen wordt. Daniël heeft als enige in die tijd, in het Chaldeese Rijk en in het hele toenmalige wereld, een uitzonderingspositie. In de regel was het zo dat bij deze heidense volken het gebruikelijk was dat de hofhouding, je zou ook kunnen zeggen de regering, van een koning ter dood veroordeeld gebracht op het moment dat een andere koning het heft overnam. Je moest geen risico lopen. Mensen die onder de vorige koning hadden gediend waren wellicht nog loyaal aan hem. Dus daar maakte je korte metten mee. Daniël heeft uiteindelijk 4 koningen gediend. Het begon met Nebukadnezar, daarnaast Darius, Kores en ook Belsazar. Dat is al uitzonderlijk, dat Daniël als het ware al die koningen heeft overleefd. Ga nu kijken naar het feestmaal van Belsazar. Er staat niet zoveel over Belsazar in de Bijbel, maar wel staat hij bekend als een koning van feesten en partijen. Zo is hij de geschiedenis ingegaan. Niet alleen uit Bijbelse bronnen, maar ook uit andere bronnen zien we in hem dat hij niet zo heel erg serieus was. En we gaan vandaag een stukje lezen uit de laatste dag van het leven van koning Belsazar. Hoofdstuk 5. Ik begin met een samenvatting van de eerste versen om te voorkomen dat we te lang moeten lezen. Er is zo'n feest aan de gang. En dan gebeurt er opeens iets waarvan ik denk dat we allemaal de rillingen zouden krijgen, als we daarbij zaten. Er verschijnt een hand en die gaat op de muur schrijven. Nou is een hand niet zo afschrikwekkend, maar wel op het moment dat daar geen lichaam aan vast zit. En het alleen maar een hand is. Je kunt je voorstellen wat voor een rumoer er was. En in vers 6 van hoofdstuk 5 staat dan dat de koning bleek wegtrok, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. In de oorspronkelijke tekst staat er ongeveer, hij deed het in zijn broek. Wel enigszins begrijpelijk. Niemand kon ten eerste het gegeven verklaren van een hand zonder lichaam. En ook niemand kon de tekst lezen die op de muur was verschenen. Die tekst was, menee, menee, tekel, ufarsin. Dat zijn, maar dat wisten de mensen die daar aanwezig waren niet, de enige woorden die in het Oude Testament staan in het Aramees. Zoals jullie wellicht weten was de omgangstaal in de tijd van de Heer Jezus in Israël het Aramees. En het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Niemand kende de betekenis van menee, menee, tekel, ufarsin. Wat doen ze? Voorkomen paniek. En dan is er iemand die op een gegeven moment, en laten we daar beginnen in vers 10, zegt van misschien dat ik een oplossing weet. Het rumoer van de koning, hoofdstuk 5 vers 10, het rumoer van de koning en zijn machthebbers had de koningin naar de feestzaal gebracht. Die was er kennelijk niet bij. Zij zei, majesteit, leven in eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet in verwarring brengen, het is niet nodig zo bleek te worden van schrik. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand, inzicht, over veel verstand, inzicht en wijsheid te beschikken als de goden. Koning Nebukadnezar, uw vader, heeft hem benoemd tot hoofd van de magiërs, de bezweerders, de galdeeën en de waarzeggers. Uw vader, majesteit, deze Daniel, die door de koning Belsazar werd genoemd, beschikt over een buitengewone begaafdheid en over kennis en verstand, waardoor hij dromen kan uitleggen, raadsels kan oplossen en knopen kan ontwarren. Ontbied daarom Daniel, hij zal u vertellen wat er staat. Vervolgens werd Daniel voor de koning geleid. De koning zei tegen hem, dus u bent Daniel, een van de Judese ballingen die de koning, mijn vader, uit Juda heeft gevoerd. Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt. De wijzen en de bezweerders zijn bij mij gebracht om deze tekens te lezen en mij te vertellen wat er staat. Maar ze kunnen me niet zeggen wat de woorden betekenen. Ik heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen ontwarren. Welnu, als u de tekens kunt lezen en mij kunt zeggen wat er staat, zult u in purper worden gekleed, een gouden keten om uw hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Tot zover. Dat is nogal wat. Hoe kunnen wij zo wijs worden als Daniel? Ik denk dat een aantal van u zullen zeggen, dat heeft God gegeven aan Daniel. En dat is enerzijds 100% waar. Anderzijds denk ik dat die wijsheid je niet alleen op die manier komt aanwaaien. Daniel regeerde in een koninkrijk onder Nebukadnezar, waarin je zou kunnen zeggen hij was de nummer 1 in die tijd, na de koning. Babylon, bekend om zijn hangende tuinen, een van de wereldwonderen. Daniel, bekend van Babylon, bekend van het feit dat het de hoofdstad was van de wereld. En Daniel stond bekend als een man met wijsheid. Ik heb gehoord, en je mag doorklikken, oh je bent al veel te ver. Oh, oké, ja. In vers 14. Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt. Daniel stond bekend. Hij had als het ware een naam opgebouwd. Daniel hebben we nodig. Daniel kan je leren hoe je met moeilijke omstandigheden moet omgaan. Daniel kan knopen ontwarren. Die reputatie had hij opgebouwd onder het koningschap van Nebukadnezar. Vandaar dat Nebukadnezar hem had bevorderd tot de eerste na hem. Daniel kon ook duiden wat iets betekende in zijn tijd. Hij kon het als het ware in de juiste context plaatsen. En ik heb het op uw outline laten zetten, die prachtige teksten van: ik heb gehoord dat de geest van de goden in je woont en dat je over veel wijsheid, inzicht en verstand beschikt. Nou, hoe kunnen wij leren van Daniël? Want ik zou graag willen dat het over u gezegd werd en over mij, dat we over inzicht en wijsheid beschikken. En ik ga met je stap voor stap een aantal dingen in het leven van Daniël heen, waar je misschien ook wat aan hebt. Het allereerste zou ik willen zeggen: kies ervoor om nooit te stoppen met leren. Ja, je mag door. Kies ervoor om nooit te stoppen met leren. Nog eentje. Kies ervoor om nooit te stoppen met leren. Leer mij uw wil, aanvaarden als een kind dat blindelings en stil u vertrouwt en vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, spreek door uw woord en geest mijn hart en leven aan. Lieve mensen, deze keuze moet je zelf maken. Stop nooit met leren. Dat is een keuze die jij moet maken. Ik denk dat de meesten van jullie de goede gewoonte hebben om hier wekelijks te zitten. En wellicht ook naar een kring te gaan, een bijbelstudiekring of hoe je het ook noemt. Om regelmatig Gods woord te lezen. En de vraag is: met welke houding doe je dat? Doe je dat met een lerende houding of meer van: oké, het is goed om hier te zitten en nou, ik ga weer weg. En ik vergeet weer wat ik ontdekt heb. Het moment van leren in je leven stopt niet bij een diploma. Welk diploma dan ook. Het moment van leren stopt niet op een bepaalde leeftijd in je leven. Er zijn nog heel veel dingen die God u, jou en ook mij wil leren. En de vraag is: hoe open sta ik daarvoor? Ik ga het nu niet doen, maar ik heb wel eens tijdens een conferentie tegen een groep gezegd: vertel eens even aan je buurman of je buurvrouw wat het laatste is wat je uit Gods woord geleerd hebt voor jouw leven. Niet wie de vader was van Abraham en dat soort dingen. Dat zijn interessante wetenswaardigheden. Maar wat heb je geleerd voor jouw leven? En een aantal mensen zeiden van: oeps, daar wil ik wel een poosje over nadenken. Dat is misschien wel heel lastig om dat te vertellen tegen een ander, want ik weet het zelf niet eens. Wat heb ik geleerd vanuit God, vanuit Gods woord voor mijn eigen leven? En toen heb ik gevraagd: hoe zit je hier? Hoe zit je zondags in de gemeente? Hoe zit je op je conferenties, je kring? Zit je om: Heer, wat wilt u mij vanmorgen vertellen? Wat kan ik mee naar huis nemen om te overdenken? En daar ga ik straks nog wat op doorbeduren, om toe te passen. Leren is niet een periode in je leven. Als het goed is, is leren je hele leven. Is het een levensstijl? God wil dat je iedere dag, iedere week, iedere zondag iets leert. Waarmee je, als het ware, God de ruimte geeft, God de Heilige Geest, de ruimte geeft om jouw leven te veranderen. En als God je leven gaat veranderen, heeft hij altijd maar één doel. En dat is jou iets meer laten lijken op de Heer Jezus. Om je iets meer gelijkvormig te maken aan het beeld van de Heer Jezus. Wat ben je nu aan het leren? Heb ik wel eens aan mijn studenten gevraagd. Want leren is de sleutel voor toekomstig leiderschap. Kies ervoor om nooit te stoppen met leren. Je mag door naar de volgende dia. Als eerste, heb een open oor voor onderricht en een open geest voor kennis. Vraag jezelf eens af, straks als je op de camping staat en misschien over deze preek na gaat denken: heb ik zo'n houding? Een open oor voor onderricht, een open geest voor kennis. Of heb ik zoiets van: oké, alles wat ik hoor glijdt weer langs me af en mijn leven verandert niet. Iemand die zijn bijl niet slijpt wanneer de snede bot wordt, moet meer kracht gebruiken, zegt Prediker. Wie met wijs beraad te werk gaat, heeft meer kans van slagen. Hoe vaak slijp je je bijl? Of doe je het misschien überhaupt wel eens? Je bijl slijpen betekent een open houding hebben en dingen als het ware die je ontdekt en die God je aanreikt, God de Heilige Geest je aanreikt, absorberen en langzamerhand een deel uit te laten maken van je leven. Verkeerde patronen die je misschien ontwikkeld hebt om te buigen naar goede patronen. Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief. Wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor. Leren, lieve mensen, kan je van iedereen, wist je dat? Van iedereen hier in deze zaal kun jij leren. Kijk om je heen naar de levens van je geestelijke broers en zussen. Maar kijk ook om je heen als het gaat om de mensen in je straat. Kijk om je heen als het gaat om je collega's. En leer van andere mensen. Je kunt of leren hoe je het moet doen. Maar je kunt ook leren hoe je het niet moet doen. Kijk naar de levens van anderen. En ontdek welke patronen goed zijn en welke patronen niet goed zijn. Ik zeg altijd, er is niemand in jouw omgeving van wie jij niet kunt leren. Stel de juiste vragen. Doe je dat wel eens? Durf je een ander de vraag te stellen? Wat motiveerde jou om die keuze te maken? Wat heeft het opgeleverd? Wat zou je nu anders doen met de huidige kennis? Wij leren allemaal. Wij leren door aan de ene kant Gods woord te bestuderen. Daar leren we geestelijke lessen uit. Maar we leren ook door anderen, door de levens van anderen te kijken. En als je beide niet doet, dan heb je maar één mogelijkheid over. En dan is, dat zeggen we wel eens in de volksmond, dan leer je door schade en schande. Nou, die keuze heb je. Je leert van Gods woord, je leert van wat andere mensen zeggen en doen, of je leert door eigen ervaring met alle pijnlijke gevolgen die daarbij horen, zo af en toe. En ik denk dat als je eerlijk bent en je kijkt nu naar je eigen leven terug, dan kan je van alle drie een voorbeeld geven. Dan kan het zomaar zijn dat je zegt, weet je, ik heb advies van mijn vader of mijn moeder altijd in de wind geslagen en ik heb door schade en schande moeten leren dat ze op dat punt meer levenswijsheid en inzicht hadden dan ik. Of je kunt zeggen, weet je, die tekst in Gods woord, die kende ik uit mijn hoofd. Ik had hem ooit gememoriseerd, maar ik heb hem nooit toegepast in mijn leven. Met alle negatieve gevolgen die daarbij horen. Stel elkaar vragen. Help elkaar om niet allemaal in dezelfde valkuil te tuimelen. Ik zie heel veel mensen die dat ontdekt hebben. En ik moet je eerlijk zeggen, het zijn mijn favoriete sprekers op conferenties. Ik kom nogal eens vanwege mijn werk op predikanten en voorgangersconferenties. En er zijn er die het heerlijk vinden, sprekers die het heerlijk vinden, om iets te delen over de zegeningen en de, tussen aanhalingstekens, successen die ze geboekt hebben. Mijn favoriete sprekers zijn de sprekers die beginnen met, mag ik het even simpel zeggen, de bloopers. Die zeggen, weet je, we hebben afgelopen jaar dit geprobeerd in de gemeente. En we hebben die en die fout gemaakt. En dan denk ik, wauw, wat moedig om dat te delen. Wat moedig om dat te delen. Daarmee help je me minstens net zoveel als te beginnen met te vertellen wat allemaal goed gegaan is en wat je toegepast hebt. Alsjeblieft, sta open voor de informatie die God je ook op die manier wil aanreiken. Wees nederig en stel vragen. Waarom heb je die keuze gemaakt? Wat was je afweging? Wat heeft ervoor gezorgd dat je A gekozen hebt en niet B? Wat heeft het uitgewerkt? Wat zou je nu met het huidige inzicht kiezen? Ik ga naar de tweede sleutel. Leer de lessen van de vorige generatie. Leer de lessen van de vorige generaties. Ga bij eerdere geslachten te raden. Bouw voort op de wijsheid van je voorouders. Tekstverwijzingen staan op uw uittreksel. Oei. Weet je, Belshazzar, die wordt hier genoemd dat hij de vader, of dat hij de zoon was van Nebukadnezar. Zo vertalen wij het woordje vader. Dat is geen juiste vertaling. Want het betekent voorvader en niet letterlijk. Belshazzar was niet de zoon van Nebukadnezar. Het was waarschijnlijk zijn opa, maar mogelijk is dat zelfs nog een generatie verder. Dat weten we niet. Maar in ieder geval, vader betekent in dit geval voorvader. Ga bij eerdere geslachten te raden, bouw voort op de wijsheid van je voorouders. Belshazzar lette niet op wat er met Nebukadnezar, een van zijn voorgangers, was gebeurd. En als je dat niet doet, dan ben je gedwongen om in dezelfde valkuil te tuimelen als je voorouders. Als je niet kijkt naar wat voorgaande generaties hebben gedaan, goed of fout, dan ga je geheid te maken krijgen met het Franse spreekwoord wat de meesten van ons wel kennen. L'histoire se répète. Oftewel, de geschiedenis herhaalt zich. Ontwikkel alsjeblieft een hele nederige houding. Het is niet voor niets dat de Heere God zegt, de nederig geef ik genade, de trotse en hoogmoedige mensen niet. Weet je, ik ben een gezegend iemand. Ik heb dit principe al vrij jong in mijn leven mogen ontdekken en toepassen. Ik heb een aantal geweldige mentoren gehad en ik heb er nog steeds eentje. Coaches. Ondertussen mag ik al vele jaren anderen coachen en helpen en ondersteunen. En ik besef dat ik een bevoorrecht mens ben. Door te mogen kijken in de levens van anderen, hen vragen te stellen, gecoacht te worden, hen ook de ruimte te geven mij lastige vragen te stellen. Als ze me goed kennen, mogen ze dat. Mogen zeggen, hé Jan, ik zie dit in je leven. Hoe rijm je dat met puntje, puntje? Oh, sorry, doet wel een beetje pijn dat je dit zegt, maar diep in mijn hart weet ik, God de Heilige Geest spreekt door jou heen naar mij. En dan zeg ik, oké, ik luister. Bid om een mentor, bid om een coach, bid om iemand met wie jij in ieder geval regelmatig kunt sparren op een ander niveau dan het dagelijkse weerpraatje en de politiek. En dat zou je eigenlijk zoveel mogelijk kunnen zoeken, moeten zoeken binnen de kring waar je deel van uitmaakt in de gemeente. Maar ook daarbuiten kun je wellicht iemand vinden. Wees niet, staat er op je uitreiksel, als jullie voorouders, toen de vroegere profeten hen in mijn naam opriepen om terug te keren van hun dwaalwegen en te breken met hun kwalijke praktijken, luisterden ze niet en gaven ze aan mijn woorden geen gehoor, spreekt de Heer in Zacharia. Wie is je voorbeeld? En dan klinkt het heel geestelijk om te zeggen, de Heer Jezus is mijn voorbeeld. En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd zorg ook dat je een aantal menselijke voorbeelden hebt. Ik vind om die reden de Bijbel ook een fantastisch boek. Omdat die niet alleen spreekt over de hoogtepunten van geloof, maar die ook spreekt over de dieptepunten van alle mensen die God kenden. Hij spreekt over de psalmen in David, maar de Bijbel spreekt ook over het overspel van David. Heel eerlijk. En van bijna alle mensen waarvan een biografie in de Bijbel is beschreven, zie je zowel hoogtepunten beschreven als ook dieptepunten. Daniël is daarop een uitzondering. Een van de weinigen, zeer weinigen. Dit alles strekt ons tot voorbeeld, staat er in 1 Korinthe 10. Wij moeten niet uit zijn op het kwade zoals zij. Laten we Christus niet tarten. Kom niet in opstand. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons te waarschuwen. Zie je het? Alles wat hierin staat, is ons geschreven tot voorbeeld. De biografieën zijn ons beschreven tot voorbeeld. Leer eruit. En zeg, Heer, wat moet ik hiermee? Wat moet ik nalaten? Wat moet ik gaan doen? Wilt u me alstublieft wijsheid geven om het juiste spoor te gaan? Wilt u me helpen om de juiste keuze te maken? Van mezelf voel ik A, maar misschien moet ik wel B gaan kiezen. Mensen uit de wereld zeggen nogal eens een keer, ik ga er een nachtje over slapen. Ik denk dat een christen zou moeten zeggen, ik ga er een paar nachtjes voor bidden. En afhankelijk van de beslissing misschien wel meer dan een paar nachtjes. Maar nog even terugkomend op wie mag er zo dichtbij komen. Ik zou het iedereen toewensen. Ik zou het iedereen gunnen dat hij en een Paulus heeft en een Timotheus. Paulus noemt Timotheus zijn kind. Uiteraard is dit ook niet letterlijk. Maar zijn geestelijke kind. En andersom noemt Timotheus Paulus zijn geestelijke vader. Of zo ziet hij hem, net zoals Titus en Barnabas en andere mensen. Ik geloof dat dat Bijbelse principe van coaching, dat we dat een beetje kwijt zijn geraakt in de kerk. Dat we dat een beetje kwijt zijn geraakt. En misschien is dat omdat we het niet meer leren. Misschien is dat omdat we het niet meer durven. Weet je, een van de teksten die ik als eerste uit mijn hoofd moest leren, dat was 2-2-2. Heel makkelijk te onthouden. Als je, ik weet niet of je streepjes zet onder teksten in je Bijbel, maar ga dan maar naar 2-2-2. En dan denkt u, wie weet welke tekst ik bedoel? Precies, jij hebt de bonus van vandaag. Ga even, pak hem even er allemaal bij. 2 Timotheus 2 vers 2. 2 Timotheus 2 vers 2. Daar zegt Paulus tegen Timotheus, wat gij van mij gehoord hebt, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die op hun beurt ook weer in staat zullen zijn om anderen te onderwijzen. Dat staat er. Met andere woorden, zorg dat je een Paulus boven je hebt, en zorg dat je een Timotheus onder je hebt, even in die verhoudingen. Zorg dat je gecoacht wordt en dat je zelf ook weer coacht. Zorg dat je een man of een vrouw hebt en niet je eigen partner in dat opzicht. Maar zoek ook buiten je huwelijk, als je getrouwd bent, iemand waarvan je zegt, hey, wil jij me eens helpen? Kan ik mijn problemen bij jou neerleggen en wil je eens met me nadenken? Wil je er eens voor bidden? En tegelijkertijd, je hoeft geen allesweter te zijn. Je hoeft geen persoon te zijn die de Bijbel van binnen en van buiten helemaal uit zijn hoofd kent, om een goede coach te zijn. Ik heb heel wat mensen kunnen helpen met mijn negatieve ervaringen. Met mijn verkeerde keuzes. En dat ze zeiden van, nou, vind ik heel eerlijk. Dat je zegt van, op dat terrein heb je verkeerde keuze gemaakt. Ik kan je heel veel vertellen over alle verkeerde keuzes die ik gemaakt heb met geld en met relaties en in mijn huwelijk en op allerlei terreinen. En ook wat ik ervan geleerd heb. Leer je lessen van voorgaande generaties. Ontwikkel, punt 3. Een negatieve houding waarmee je God eert. Ontwikkel een nederige houding waarmee je God eert. Nederigheid en bereidheid om te leren gaan samen. Nederigheid en bereidheid om te leren gaan samen. Jij bent God niet, maar je hebt God nodig. Realiseer je elke dag. Heer, ik kan het niet, maar u kunt het wel. Heer, ik weet het niet, maar u weet het wel. Heer, ik ben onmachtig, maar u bent machtig. Ontwikkel een nederige houding waarmee je God eert. Gaan we naar de volgende dia. Als je eerbied hebt voor de Heer, word je steeds wijzer. Als je bescheiden bent, krijgen mensen respect voor je. Waarom? Omdat ze in jou God zien groeien. God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Ik heb hem net al even genoemd. Waarom? De nederigen zijn hongerig om te leren. Heer, geef mij uw inzicht. Heer, help mij met zelfreflectie. De meeste van jullie gaan nog op vakantie, schat ik in. Nou, probeer eens momenten van zelfreflectie in te bouwen. Jezelf een aantal vragen te stellen. En als je samen met anderen op vakantie gaat, bespreek die dan ook eens met elkaar. Laten we eens terugkijken naar wat het afgelopen week, maand, jaar gebeurd is. Wat is goed gegaan, wat is niet goed gegaan? En in hoeverre heeft dat te maken met onze eigen keus? Met mijn eigen keus? Wat heb ik ervan geleerd? Ik had een bijbelschooldocent die zei altijd, weet je, het staat niet in de Bijbel. Ik zeg ook niet dat God het zegt, maar ik zeg het tegen jullie. God vindt het niet erg als je één keer zondigt en één keer struikelt. Hij vindt het wel een probleem als je steeds weer over hetzelfde struikelt. En daar hebben de mensen in de wereld een spreekwoord voor bedacht. En dat kent u ook. Precies. Leer ons onze dagen te tellen, zodat wijsheid ons hart vervult. Ontwikkel een nederige houding waarmee je God eert. We gaan naar het vierde punt. Weiger je gedachten te vullen met rommel. Dat is een voorwaarde om wijsheid te ontwikkelen. Weiger je gedachten te vullen met rommel. En ik heb daar maar eens even een plaatje van internet bij gezocht. Social, en het staat er iets anders dan wij het gewend zijn, social media. Het gaat om me bij social media. Like me, listen to me, hire me, watch me, find me, look at me, accept me, agree me, Vote for me. Show me. Begrijp me goed. Ik heb het vaker gezegd hier, denk ik. Facebook is geen zonde. Instagram is geen zonde. Het is allemaal geen zonde. Maar het is wel over het algemeen niet het meest opbouwende materiaal. Om wijs te worden. Dus realiseer je wat het betekent als je heel veel tijd daaraan besteedt. Als ik in de kranten kijk, dan zie ik dat mensen zich op dit moment bezorgd maken over de omgeving. De omgeving, luchtvervuiling, watervervuiling, milieuvervuiling. Nou, ik heb daar niet zo'n mening over. Maar ik vraag me af, wie maakt zich nou zorgen over gedachtenvervuiling? Wie maakt zich nou zorgen over deze zaak? Als christen zou dat voor ons eigenlijk het belangrijkste item moeten zijn. Hoe zorg ik ervoor dat mijn gedachtenleven, mijn brein, zo gezond mogelijk voedsel krijgt? Hoe zorg ik ervoor dat mijn geest zo gezond mogelijk voedsel krijgt? Weet je, ik geloof dat er vier dingen zijn waarmee wij onze gedachten kunnen vullen. En ik begin bij de meest slechte. En dat is vergif. En ik hoef je niet veel te vertellen over vergif. Vergif is fnuikend en in een aantal gevallen bij grote hoeveelheden zelfs dodelijk. Het zorgt ervoor dat je niet meer kan functioneren als mens zoals God hem bedoeld heeft. Dan kan je je gedachten vullen met wat ik noem junkfood. Junkfood. En je gaat niet dood van junkfood. En ook ik ga wel eens langs de McDonald's. En ook ik lees wel eens artikelen waarvan ik denk, nou, het voegt helemaal niks toe, maar het is gewoon leuk. Bouwt niet op. Dan heb je nog brainfood. Dat is al een heel wat beter. Brainfood, dat geeft je nieuwe inzichten, dat geeft je wijsheid, dat vermeerdert je kennis. Dat zorgt ervoor dat je als mens beter in de maatschappij kunt functioneren. En dan heb je nog supervoedsel. En supervoedsel is dit. Dit is supervoedsel. Dat zorgt ervoor dat je steeds beter als christen kunt gaan functioneren in de maatschappij. En ik denk dat ieder van ons, als die heel eerlijk is en in de spiegel kijkt, moet vaststellen dat hij ooit wel eens vergif heeft opgenomen. En dat we ons ook allemaal wel herkennen in junkfood. En dat we ook allemaal wel ons herkennen in brainfood. En ook in supervoedsel. Superfood. Maar in welke verhouding? Wil je wijs worden, dan zul je moeten nadenken over, wat laat ik binnenkomen en in welke mate laat ik het binnenkomen? Als laatst een van de studenten die zei, weet je, ik wil wel, maar aan de andere kant wil ik ook niet. Het kost me heel veel moeite om mijn Bijbel te openen en te lezen en het te laten doordringen en ermee aan de slag te gaan. En uiteindelijk, aan het eind van het gesprek waar ook iemand anders bij was, zegt hij, ja, ik denk dat ik misschien wel te veel junkfood tot me neem. En te veel junkfood betekent bijna automatisch dat superfood eronder lijdt. Te veel vergif zorgt ervoor dat het leven wat hierin zit uiteindelijk stikt. Als je meer junkfood eet, dan wordt je trek in superfood vanzelf minder. Ik zei het net al. Facebook is geen zonde. Maar misschien moeten we wat minder Facebooken en wat meer face in de boek hebben. Mag je eens over nadenken. Ik was laatst bij een collega in De Hoop. En die zegt, weet je, wij zijn begonnen in Nederland als organisatie die bekend stond om mensen te helpen die alcohol of drugs verslaafd waren. Hij zegt, die zijn er ook nog, maar ze zijn op dit moment ver in de minderheid. Wij hebben te maken met zwembies. Oep, help me even. Zwembies, wat moet ik daarmee? Nou, hij zegt, dat is een samenvatting van twee andere woorden. Smartphone zombies. Zwembies. Dat is het grootste probleem waarmee mensen nu binnenkomen. Ze kunnen niet meer loskomen van het schermpje. En als het jonge lui zijn en hun ouders meekomen, dan zeggen ze ja, het gaat niet alleen overdag, maar het gaat zelfs 's nachts door, et cetera. Zwembies. Goed, weiger je gedachten te vullen met rommel en doe zoals Daniel. Ga door naar het volgende plaatje. Daniel knielde neer, bad tot zijn God en prees hem precies zoals 3 maal per dag zijn gewoonte was. Daar ligt een van de geheimen van de wijsheid van Daniel. Hij had nog niet de Bijbel zoals wij die hebben, hij had alleen maar de Torah. Maar hij leefde vanuit een persoonlijke relatie met God. En hij zocht elke dag 3 keer dat persoonlijke contact met de Heere God. En dat maakte mede dat hij een wijs man was. Verstandige mensen willen steeds wijzer worden, maar dwaze mensen blijven liever dom. En dan de 5e en laatste van het overzicht, wat ervoor kan zorgen dat je zo wijs wordt als Daniel. En dat is, lieve mensen, misschien wel de lastigste. Ga maar door. Pas toe wat je hebt geleerd. Pas toe wat je hebt geleerd. Kennis is van geen waarde tenzij je die in de praktijk brengt. En ik gebruik het voorbeeld vaak. Het voorbeeld van wat we allemaal mee te maken hebben. En dat is wat we wel noemen de knowing-doing gap. Dat is een begrip uit de psychologie wat altijd in het Engels wordt genoemd. En dat is het, de kloof tussen wat we weten en wat we doen. Ik denk dat als we met elkaar eens een half uurtje nemen om samen te vatten wat we weten vanuit Gods woord voor ons eigen leven, wat we moeten doen en wat we moeten laten, dan komen we samen heel ver. En als ik daarna zeg, en nu gaan we nog een half uurtje praten over wat we van alles wat we weten toepassen altijd. En dan zullen de meesten zeggen, ja, een aantal dingen wel, maar een aantal dingen ook niet. Ken je dat? Ik heb daar ook mee te maken. De knowing-doing gap. Simpel voorbeeldje. Iedereen in Nederland weet dat roken niet alleen ongezond, maar uiteindelijk ook dodelijk is. Dat weten ook die 100.000 mensen die nog regelmatig een rokertje opsteken. Nou, waarom doen ze wat anders dan wat ze weten? Goed, er kunnen heel veel redenen aan de grondslag liggen. Maar zo hebben wij dat allemaal in ons leven. Dat risico van de knowing-doing gap. We weten A en we doen toch B. We weten, en u mag zelf invullen wat voor u van toepassing is, en we doen anders. God geeft je wat. Dat doet hij regelmatig, doet hij ook vanmorgen. En kijkt wat je er vervolgens mee doet. God geeft je wat. Je mag door naar de volgende dia. En kijkt wat je er vervolgens mee doet. Gaat hij dat in de praktijk brengen? Gaat hij erover nadenken? Of gaat zij het naar zich neerleggen en heeft het geen enkele invloed? Dat doen ouders onbewust met hun kinderen soms ook. Je geeft ze wat aan kennis, aan inzicht. En je kijkt, wat doet hij ermee? En soms pikt iemand het op. En dan zeg je, hé, wauw, die maakt vooruitgang. Weet je, mag ik een simpel voorbeeld noemen. Wat we allemaal kennen. Toen Israël, de Joden, vanuit Egypte naar het beloofde land gingen. Toen hoefden ze maar 1 ding te leren. 1 ding. Dat is helemaal niet zoveel. En dat is, komt de nood aan de man, dan moeten we vertrouwen op God. En dan moeten we onze middelaar, Mozes, vragen of God een oplossing wil bieden. Nou, dat lijkt toch simpel? Dat lijkt toch eenvoudig? En daar gingen ze, met zo'n 100.000 door de woestijn heen. Ze hadden maar 1 ding te leren. Vertrouw op God. En keer op keer, en lees die hele lange geschiedenis in die vele hoofdstukken maar na. Keer op keer gingen ze mopperen op Mozes. In de Statenvertaling staat dat prachtige woordje murmureren, mopperen, zeuren. Mozes, er is geen eten. Mozes, de koelkast is leeg. Mozes, de waterleiding is afgesloten. Mozes. Ja, maar ze leerden het niet. En ze moesten weer een rondje lopen. Uiteindelijk moesten ze een rondje van 40 jaar lopen, waardoor de meesten die vertrokken waren niet meer in het beloofde land kwamen. Want ze leerden het niet. Terwijl ze keer op keer die les hadden kunnen leren. Weet je, God geeft een oplossing. We moeten tegen Mozes zeggen, Mozes, we hebben een probleem, wil je alsjeblieft bidden tot de Heere God. En dan hadden ze zo pak een beetje in 2-3 weken op de plek van bestemming kunnen zijn, laat het een maand zijn. Maar ze leerden het niet. Ze pasten niet toe wat ze wisten. Nou, koning Belshazzar verloor alles omdat hij niet toepaste wat hij had gezien bij zijn voorouders. God wil, en dat, oh, ik zou het er wel iedere preek willen zeggen. God heeft dit boek niet geschreven om je nieuwsgierigheid te bevredigen. God heeft dit boek niet geschreven om je nieuwsgierigheid te bevredigen. God heeft dit boek geschreven en hij heeft Jezus Christus gegeven om je leven te veranderen. Elke vorm van levensverandering waardoor je meer op de Heer Jezus gaat lijken, is geestelijke groei. Maar als je volgende keer naar me toe komt en zegt, weet je, ik ben zover dat ik nu 11 Bijbelboeken uit mijn hoofd kan opzeggen. Dan denk ik, oké, dat is leuk. Dat is kennis. En u weet wat in de Bijbel staat over kennis alleen. Hè? Kennis maakt opgeblazen. Maar toegepaste kennis is uitermate waardevol. God wil niet je nieuwsgierigheid tevreden stellen. Er komen af en toe wel eens mensen naar me toe en die zeggen, weet je, dat stukje in je preek, dat klopt niet. En dan hebben ze een prachtig verhaal. Meestal hebben ze ook nog gelijk. Dan heb ik verkeerd jaartal genoemd of ik heb iemand niet op de goede plek gezet. En dan luister ik geduldig en dan zeg ik, oké, ik zal thuis nakijken. Als ik die preek nog een keer hou, zou ik het anders doen. Maar meestal gaat dat op het niveau van kennis. Terwijl ik denk, alsjeblieft, zit niet op kennis. Wees niet alleen gefocust op kennis. Ja, zult u zeggen, bijbelgetrouw iemand, maar Gods volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Nou, ik ben heel voorzichtig vanmorgen. Maar ik denk dat het niet zozeer ten onder gaat door gebrek aan kennis, maar door gebrek aan toegepaste kennis. Voel je het verschil? Als iedereen van ons, of dat je nu een jaar christen bent, of 10 jaar, of 50 jaar, maakt niet uit. Als iedereen van ons zou toepassen wat hij weet, dan zouden we met elkaar heel wat groeien. Kennis, prima. Kennis hadden ook de fariseeërs en de schriftgeleerden. Meer dan genoeg. Ze worden door de Heer Jezus niet aangesproken op het feit dat ze te weinig weten. Integendeel, ze weten alles. Maar waar de Heer Jezus hen op aanspreekt is toegepaste kennis. Hé, jullie leren dit, maar je doet dat. Reageer op de waarheid die naar je toe komt. Ik lees even vanaf het scherm. Koning Belshazzar verloor alles omdat hij niet toepaste wat hij had kunnen leren van Nebukadnezar. Want wat was er met Nebukadnezar aan het eind van zijn leven gebeurd? Ik ga het niet allemaal lezen, dat kunt u thuis ook. Maar u kunt het lezen aan het eind van hoofdstuk 4. Nebukadnezar ging naar een GGZ-inrichting. Kwam in de psychiatrie terecht. Hij ging gras eten. En dat lees ik dan wel even. Op het moment dat ik mijn verstand terugkreeg, herwon ik tot eer van mijn koningschap ook mijn majesteit en luister. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op. Mijn koningschap werd in ere hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. Ik, Nebukadnezar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan die vernederen. Dat zijn de laatste woorden van hoofdstuk 4. Dat was de conclusie die Nebukadnezar aan het eind van zijn leven trok. Ooit had hij gezegd, kijk eens, het Babylon wat ik gebouwd heb. En God zegt, oh wacht even, zijn we zover? En hij wordt vernederd. Vernederd als een dier. En als hij aan het eind van zijn leven dus weer terugkomt, dan zegt Nebukadnezar, er is maar één God om te dienen. En dat is de God van de hemel. Belshazzar, alsjeblieft, leer van je voorvader. Ontdek wat er in zijn leven gebeurd is, wat er misgegaan is. En ook hoe dat hij uiteindelijk door Gods genade weer in ere hersteld is. In Daniel, en ik heb het samengevat in een paar woorden, en die ziet u op het scherm staan. Het is een samenvatting van de versen 17 tot 23. Koning Belshazzar, hoewel u wist wat er met uw vader Nebukadnezar gebeurde, hebt u niet van zijn leven geleerd. En nog steeds geweigerd om uzelf te verootmoedigen voor God die vanuit de hemel regeert. Wat ben je dom, Belshazzar, zegt hij met heel veel respect. Wat ben je dom? Had gekeken naar je voorvaderen. dan had je gezien welke fouten dat hij gemaakt heeft en ook hoe dat God hem weer genade gegeven heeft. Weet je het? Ja, doe je het ook? Soms niet. Je moet je vijanden zegenen. Doe je het ook? Je moet de mensen die je bedrogen hebben vergeven. Doe je het ook? Je moet nederig willen zijn in plaats van hoogmoedig en de eerste. Doe je het ook? Weet je, dit zijn hele belangrijke dingen die ook wij in ons leven moeten leren. Soms zie ik mensen tot geloof komen en ik zie ze als een speer geestelijk groeien. Waarom? Omdat ze Gods woord nemen en zeggen, oké, wat moet ik ermee? Hoe kan ik het toepassen? Hoe kan ik morgen anders leven dan vandaag? En die groeien soms vele malen sneller dan mensen die al heel veel jaren in de kerk zitten. En alles wat er naar hen toe komt, of heel veel van wat er naar hen toe komt, van zich af laten glijden. Belshazzar, die had die hangende tuinen gezien. Die had het koninkrijk van Nebukadnezar gezien. Die had de rijkdom gezien en de trots van zijn voorvader Nebukadnezar. Hij had Daniel gezien. Waarschijnlijk wel, maar Daniel was in de vergetelheid geraakt. Hij had gezien hoe dat zijn opa naar de psychiatrie ging. Hij had gezien hoe zijn opa of een van zijn voorvaderen uiteindelijk weer in ere hersteld werd. Hij kende de afloop van het leven van Nebukadnezar en hij paste niet toe wat hij had ontdekt. God zegt, je weet het. En u? Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik heb een cursus gevolgd. Geen kerkelijke of bijbelcursus, maar een andere cursus. Gezond leven. Oh, leuk. En wat doe je nu anders dan voorheen? Wat bedoel je? Wat doe je nu anders dan voorheen? Het was een leuk boek. Het was een leuke cursus. Ik heb een aantal nieuwe inzichten gekregen. Wat doe je ermee? Niks. Nou, dat is zonde van je tijd. Je kunt heel veel over God leren en toch niet toepassen wat je leert. De belangrijkste gebeden om Gods wijsheid te ontvangen. Laat ze maar zien. Het zijn maar hele korte gebeden. Heer, ik ben van u afhankelijk. Geef me uw wijsheid. Dank u wel, waarmee je de ontvanger illustreert. Help me. Hele eenvoudige gebeden. Maar o zo belangrijk om ervoor te zorgen dat je werkelijk groeit. O zo belangrijk om te zorgen dat je meer op Jezus gaat lijken. O zo belangrijk om ervoor te zorgen dat je God met je leven en met je functioneren in de kerk en in de maatschappij meer kunt gaan eren. Je bent door God gemaakt, je bent voor God gemaakt. En je kunt over allerlei dingen heel veel te weten komen. En daar is niks mis mee. Dat is in principe brain food. Maar het superfood wat je tot je neemt en zijn werkingen laat doen, dat zorgt ervoor dat je kunt groeien. Ik wil afsluiten met een stukje uit Psalm 37, wat ook op het scherm komt. De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid. Zijn tong spreekt gerechtigheid. Hij draagt de wet van God in zijn hart. En zijn voeten struikelen niet. Ik hoop dat het jou en ook in ieder geval mijn gebed is, dat ik wijsheid zal spreken. Dat ik Gods wijsheid zal spreken. En dat ik niet iemand zal zijn die alleen maar informatie doorgeeft. God zal later niet vragen of dat je de Bijbel van A tot Z gekend hebt en achterstevoren kon lezen, et cetera. Is niet zo interessant. In hoeverre heb je mij de ruimte gegeven om je leven te veranderen? In hoeverre heb je mij de ruimte gegeven om datgene wat ik aan jou aangereikt heb, uiteindelijk je leven vorm te laten geven? Zullen we een moment stil zijn? Misschien dat er één van deze punten voor ons van toepassing is. Ga er maar mee naar de Heer toe en dan zal ik afsluiten met dankgebed. Lieve Vader in de hemel, U kent een ieder van ons. U weet wat er in onze levens speelt. Heer, en ik ben persoonlijk heel erg in de positieve betekenis van het woord jaloers op Daniël. Daniël die gekend werd om zijn wijsheid en zijn inzicht. En alhoewel die Babyloniërs geen relatie met u hadden en u niet kenden, zorgde u ervoor dat Daniël als een eenling daar in die heidense maatschappij grote invloed heeft gehad. Heer, ik wil bidden dat we niet alleen maar gefocust zijn op toename van kennis, bijbelkennis. Dat is goed, dat is waardevol. Maar wilt u ons bovenal helpen om datgene wat we weten en waarvan we diep in ons hart misschien de stem van uw Heilige Geest ervaren om dingen te veranderen, dat we ook zullen toepassen wat we weten. Heer, help ons om nederig te zijn. Help ons om afhankelijk van u te willen zijn. En niet trots en denken, dat los ik zelf wel op. Dat is mijn pakje aan, dat regel ik wel. Heer, alstublieft, u geniet ervan. Als wij als het ware op onze knieën zitten en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ben uw kind en ik doe een beroep niet alleen op uw genade, maar ook op uw inzicht. Spreek door uw Heilige Geest tot mij en laat me zien waar er dingen verkeerd zitten. Wat ik moet veranderen, wat ik moet nalaten of juist gaan doen. Heer, en diep in ons hart weten we dat nu al vaak. Ik wil ook bidden, Heer, dat we naar elkaar kwetsbaar zullen durven te zijn. Een open houding zullen hebben, want niemand die hier zit of staat is perfect van zichzelf. We worstelen vaak allemaal met dezelfde dingen in ons leven, alleen we durven er soms niet over te praten, bang dat we de enige zijn. En we zijn de enige niet. Heer, help ons ook elkaar tot steun te zijn. Elkaar niet te veroordelen als we kwetsbaar zijn, maar elkaar juist te helpen en te zeggen, oké, kan ik voor je bidden? Hoe kan ik je ondersteunen? Hoe kan ik je helpen? Heer, dat is ware gemeenschap. Ik wil ook bidden, Heer, dat we allemaal iemand zullen zoeken met wie we heel persoonlijk kunnen delen. Een Paulus, een Timotheus. Dat we zowel mogen ontvangen als ook weer door mogen geven. De levenservaring die we hebben opgedaan. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u geduldig bent. Dank u wel dat u niet na één keer tegen het volk Israël, toen ze gingen mopperen en murmureren, zei van, ik weet het wel, zoek het maar uit. Maar u gaf ze keer op keer de kans om te vertrouwen op u. En misschien net als de Israëlieten vinden wij het wel heel moeilijk om uiteindelijk te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb geen kracht, maar u wel. Ik heb geen wijsheid, maar u wel. Ik kan het niet, maar u wel. En u heeft gezegd dat wie in wijsheid tekortschiet, die mag u daarom vragen. En dan zult u geven, mild en overvloedig. Dank u wel, Heere God, voor wie u bent. Dank u wel voor het voorrecht dat wij in deze woelige maatschappij u mogen kennen. Dat u uw woord gegeven hebt als superfood voor ons leven. Dank u wel voor uw Heilige Geest die u gegeven hebt om ons te helpen datgene wat we weten ook in de praktijk te brengen. We houden van u en we bidden om uw zegen over ons leven. In Jezus' naam. Amen.